Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Goedemorgen allemaal. Ma Karuna Chan is geworteld in de Chinese traditie. In de traditie van Lin Chi. En Te Ching, patriarch van de lineage, was ook de leraar van Ton. En die gaf Ton in 1986 transmissie. En de vas van Hisamatsu is een andere pijler van Ma Karuna Chan. En dat de achtergrond daarvan is, die band daarmee is ontstaan in 1971. Na ontmoeting van Ton met Masao Abe. En het is allemaal ook puur toeval geweest dat die elkaar in Japan hebben ontmoet. Je kunt er niet uitvallen, beschrijft Ton die ontmoeting. En dat is een heel mooi stuk. En die band die begon, en toen begon ook de zenweg van Ton. Op dat moment, in 1971, begon de zenweg van Ton. Masao Abe stuurde Ton naar het klooster van Kobori. Dat was de neef van de toenmalige keizer. Ton heeft het altijd over die schoentjes gehad van Kobori. Dat is iedereen bekend. Maar toen begon dus de zenweg van Ton. En ik wil over de vas wil ik iets meer vertellen. Want ik denk namelijk dat dat toch vrij onbekend is. De vas, dat staat voor de dynamische eenheid van de drie dimensies van het menselijke bestaan. En vas staat voor het formless self, all mankind, suprahistoric history. En de F, en dat betekent feitelijk, iedereen heeft de potentie te ontwaken tot het ware zelf. Er is het ongeborene en onvergankelijke, zei de Boeddha bij zijn ontwaken. We hebben allemaal de Boeddha-natuur. Het formless self. En de A staat voor all mankind. Voor het ontwaken tot het ware zelf dat met en voor de gehele mensheid gebeurt. Dus het is niet een individuele ervaring, maar het is verbonden met de gehele mensheid. En Shakyamuni Boeddha hield ons op het moment van ontwaken voor. Met mij is de gehele werkelijkheid tot ontwaken gekomen. En de S, de suprahistoric history, betekent eigenlijk dat we als gehele mensheid gezamenlijk die suprahistorische geschiedenis schrijven voorbij ruimte en tijd. Je kunt er niet uitvallen, want we zijn onderling verbonden door het net van Indra. En om die erfenis van Hisamatsu beter te kunnen plaatsen, geef ik een korte schets van zijn leven. Hij groeide op in een familie van toegewijde zuivere landboeddhisten. En met het geloof in de oneindige licht en het mededogen van Amida Boeddha, de Boeddha van het licht. En het doorlopende reciteren van Namo Amida Boeddha, Namo Amida Boeddha. Ja, ik maak deze beweging, want ik heb ooit mijn raksu moeten maken in de Japanse traditie. En dat was ook bij iedere steek, zei je dat ook, reciteerde je dat, Namo Amida Boeddha. En dat zijn duizenden steekjes die je maakt, dus je bent helemaal, val je samen met die, met die mantra, zou ik bijna zeggen. En in het Chinees is dat Amitofo. En wat je merkt in de Chinese, binnen het Chinese boeddhisme, welke richting je ook beoefent. Iedereen begroet elkaar met Amitofo. Het is uiteindelijk de beoefening in het vertrouwen deel te zullen zijn van het zuivere land van de Boeddha's. Maar zijn geloof liep een enorme deuk op toen hij aan de universiteit ging studeren. En hij maakte kennis met de wetenschap. En hij keerde zich af van de religie. Maar dat maakte dat hij in een enorme crisis terechtkwam. Maar hij richtte zijn hoop op zijn studie filosofie aan de Universiteit van Kyoto. En daar zou hij later ook lesgeven. En hij stortte zich op zijn studie in de hoop een antwoord te vinden op de existentiële vragen in zijn leven, hè, die hem kwelden. En tegen de tijd van afstuderen bleek voor hem ook de filosofie, net als de religie in een eerdere fase van zijn leven, niet de oplossing te bieden waar hij op had gehoopt. En hij verkeerde weer in een crisis. Hij was ten einde raad. En een docent van de faculteit die raadde hem toen aan om een zen, sashin, te gaan doen, te gaan volgen. En dat heeft hij gedaan. En hij meldde zich aan voor de Rohatsu. En de Rohatsu is 9 december, dat is een 9-daagse sashin, waarin het parinirvana, het overgaan van de Boeddha naar het nirvana, wordt herdacht. En daar kwam hij tot groot inzicht. Hij ontwaakte tot het ware zelf. Het was een grenzeloze duisternis waar hij in terecht kwam. Maar uiteindelijk, zegt hij, ontwaakte ik tot het ware zelf. Hij was inmiddels de 50 gepasseerd en inmiddels hoogleraar filosofie en boeddhisme aan de Universiteit van Kyoto toen hij de VAS oprichtte. En in de VAS komen religie en filosofie samen. En als een hervormingsbeweging was het ook een antwoord op de situatie van de klassieke zen-traditie, die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdeel was geworden van de toenmalige staatsideologie onder gezag van de keizer. En Hisamatsu had kritiek op de rol van de zen in de Tweede Wereldoorlog. Hij had kritiek op de klassieke zen-traditie met een strikte hiërarchie, waarin de leraar een onaantastbare rol heeft. Een onaantastbare positie. Het is een machtspositie die niet altijd het beste in mensen omhoog brengt. En in pittige taal komt hij tot de uitspraak dat het ware zelf onze enige leraar is. Onze enige leraar. Geen enkele leraar kan een stempel van goedkeuring geven. Want het ware zelf, je ware natuur, toont zich onmiskenbaar aan jou. En daar heb je niemand bij nodig. Je hebt het niet nodig om een stempel van verlichting te krijgen op je voorhoofd door iemand buiten jou. Jij weet, ten diepste weet jij. Als je die ervaring krijgt, dan is hij er. En daar heb je helemaal niemand nodig. Ja, dat is het. En dan hoor je bij, want er is ook vaak een hiërarchie, geeft dat. Dan is die mensen zijn al verlicht en dat is nog, die lopen er een beetje achteraan. Nee, we hebben allemaal die ware natuur. Onmiskenbaar. En Hisamatsu spreekt hier gewoon heel erg uit eigen ervaring. En hij ontwikkelde een nieuwe visie ook op de koan-training. En op de rol en positie van leraar. Dat is de reden ook van Mutual Inquiry. Hè, dat die hij introduceerde. Hè, we zijn elkaars leraar. We kunnen elkaar bevragen op de dharma. We kunnen elkaar van elkaar leren. Hè, waar loop jij tegenaan? Hè, wat doe jij? Hoe beoefen je? Je kunt daar heel simpel mee beginnen en je komt al heel snel de diepte in met elkaar. En daar heb je geen leraar voor nodig. Het gaat om die ervaring. En een ander punt van kritiek die hij had, dat was de eenzijdige aandacht op verlichting. Binnen de zenwereld zegt hij, wordt hij losgezien van de dagelijkse werkelijkheid waarin we leven. Alsof dat gescheiden werelden zijn. In het klassieke zenboeddhisme wordt verlichting aangeduid met grote ronde spiegelwijsheid. De volkomen lege geest die alles volledig en volmaakt weerspiegelt. Er zit niets tussen. Grote eenheid met alles wat is. Maar Hisamatsu vond die uitleg niet goed. Omdat verlichting op die manier gezien tot een statische situatie wordt. Het is statisch, zei hij. En om dat toe te lichten gebruikte hij een begrip uit de christelijke theologie. Het gaat om creation from the void. Het gaat om scheppen uit het niets. Scheppen uit het niets. En wat Hisamatsu hier wil zeggen is dat weerspiegelen alleen onmogelijk is. Alleen maar spiegelen, daar gaat het niet om. Het gaat om het scheppende element. Dat is in iedere situatie aanwezig. Ook in een situatie van volkomen verlichting. En dat maakt eigenlijk dat alles altijd, ieder moment, totaal kan veranderen. Alles is in beweging. Niets is statisch. Relaties die vroeger moeilijk, die kunnen misschien wel een enorm gaan transformeren in volkomen andere relaties. En dat kan. Niks is statisch. Alles is voortdurend in beweging en in verandering. Het is niet statisch. En dan spreek ik ook van Ton, heeft het daar ook regelmatig over gehad. Hè? Want door het scheppende fiat wordt alles en iedereen verlost. Het drukt ook ons diepste verlangen uit dat het onmogelijke mogelijk kan worden. In het scheppende fiat ligt namelijk besloten dat alle levende wezens worden bevrijd. Niet alleen die ene ervaring. Alle levende wezens worden bevrijd. En Ton heeft het heel regelmatig, weten jullie, hè, in zijn tijdjes over het scheppende fiat gehad tegenover het vaste est. Hè, zo is het en niet anders. En hij had dat voor het eerst ook bij Chestov gelezen. En dit onderdeel, dat staat ook in Kloppen waar geen poort is. Hij heeft daar een heel stuk ook aan Chestov gewijd. En dat is een heel bijzonder stuk ook. En Chestov zegt, wij hebben het scheppende fiat, mogen het zo zijn, ingeruild voor het statische est, zo is het. En voor dat laatste, zo is het, daar heb je maar voor te buigen. En zo is het nou eenmaal. Maar het gaat om wat ought to be. Wat er zou kunnen ontstaan. Wat er zou kunnen zijn. Wat wij diep in ons hart verlangen. Dat alles en iedereen wordt verlost en verlicht en volkomen bevrijd wordt. En dat is eigenlijk het grote thema van Ton ook geweest. Grote thema van Ton. En daar zie je ook dat dat ook feitelijk ja, de motivatie ook voor Ton is geworden. Omdat ook binnen de zendtraining, binnen onze zendtraining te incorporeren. De kritiek van Hisamatsu is dus dat religie verlichting losziet van de werkelijkheid. He, dat verlichting statisch is. En aan de andere kant had hij gemerkt dat de wetenschap geen oog heeft voor de existentiële nood van mensen, van de mensheid. En dan zegt hij, religie en wetenschap horen bij elkaar. Horen bij elkaar. Want het is essentieel dat ze allebei samengaan in een antwoord op het lot en de conditie van de mensheid. En die heeft die mens, die conditie heeft een horizontale dimensie en een verticale dimensie. En die horizontale dimensie is de wereld waarin we leven. En de geschiedenis die we als gehele mensheid creëren, ieder moment. Met het resultaat, de dagelijkse werkelijkheid met al haar sociale problemen. Met de armoede, de ongelijke verdeling van rijkdom, het geweld en de klimaat- en vluchtelingencrisis. En Hisamatsu had het in zijn tijd ook al over de klimaatcrisis. De dagelijkse nieuwsstroom grijpt ons aan. En als mensheid en als persoon moeten we ons daartoe zien te verhouden. En dat legt dus een verbinding, dus de dagelijkse werkelijkheid waarin we leven, legt een verbinding met die dieptedimensie. En die zich in de mensen zelf afspeelt. En daar moeten we ons ook toe zien te verhouden. En dat doen we door kalm en evenwichtig te ontwaken tot ons ware zelf. Door steeds dieper stil te staan bij onze alledaagse manier van zijn. En hoe dieper we daarin doordringen, hoe meer het een appel op ons doet. Want we kunnen niet anders dan wakker worden voor het feit dat wij lijden. En met ons de gehele mensheid lijdt. Het is, zegt Hisamatsu, als het niets op de bodem van ons bestaan. En dat dient te worden opgevat als het diepste lijden van ieder van ons. En we delen dit lijden met de gehele mensheid. En er is geen enkele schuilplaats. Want we zijn ten diepste alleen. We zijn ten diepste alleen en eenzaam in de vragen van ons bestaan. Het niets en die bodemloosheid onthult mijn naakte menselijke bestaan. En we sterven aan onszelf. En dat wordt bedoeld met de doodstrijd, persoonlijk en maatschappelijk. De doodstrijd, persoonlijk en maatschappelijk. In tijden van crisis, bij een groot verlies, bij de dood van een geliefde, ernstige ziekte of de confrontatie met groot maatschappelijk en politiek onrecht, nationaal of internationaal, dan breekt ons hart. En we leven ook in een tumultueuze tijd. 46.000 burgerdoden in Gaza. De vreselijke honger die daar heerst. En dat als je dan naar zo'n punt gaat, dat je ook nog niet veilig bent. Maar het is niet alleen Gaza, het is Oekraïne, het is in Afrika, het is vele plaatsen op de wereld, hè, waar we met zo'n groot onrecht te maken hebben. En dat is feitelijk ook weer de reden dat ik de maaltijdsoetra er weer in heb gebracht. met de tussenmaaltijd. Want wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij iedere dag weer zo'n maaltijd voor ons hebben. Want er zijn zoveel mensen die dat niet hebben. Die dat niet hebben. Nog geen korstje brood. Het is een grote rijkdom om dat te beseffen. En we hoeven ons daar niet schuldig om te voelen. Maar laten we er met aandacht van proeven, van eten. Maar ieder mens komt op enig moment in het leven op zo'n punt uit. We kunnen daar voor die diepe crisis ook, die je voelt, die machteloosheid, dat. En we kunnen daarvoor weglopen of het recht in de ogen zien. En als dat diepe inzicht in dit totale lijden van onszelf en de mensheid, als dat tot ons doordringt, dan kan transformatie mogelijk worden. Een gebroken hart is een open hart, zei Bernie Glassman. De gelofte van de mensheid wordt een levende werkelijkheid. We zijn in staat een waarachtig leven te leiden, open en ontvankelijk voor de noden van onszelf en van de wereld. En zenbeoefenaars staan daarom midden in de wereld en haar geschiedenis. En we zijn getuigen van het lijden in de wereld en ervaren dit lijden als het eigen lijden. En dat wordt bedoeld met de gelofte aan de mensheid, met de regel: mensen worden vol van mededogen. En beide dimensies, die horizontale en die dieptedimensie van het lijden, nemen we ter harte. En in de tijd van Hisamatsu was dat heel revolutionair. Maar het kwam niet tot concrete maatschappelijke actie. Het speelde zich vooral op het niveau van de universiteit van Kyoto en een kring. Daar speelde het zich vooral af. En op zich kon dat ook niet anders, want dat is ook typisch in deze tijd. Het was al een enorme revolutionaire daad om dit te bedenken en uit te spreken. Te verspreiden. Maar in onze tijd is er een omslag gekomen. En naar een concretere invulling. Zoals bijvoorbeeld de Peacemaker Order van Bernie Glassman. Die dat erfgoed eigenlijk, tenminste zo zie ik dat wel, die het erfgoed van Hisamatsu concreet lijkt te hebben vertaald in die drie doelen van die orde. Het is getuige zijn van het lijden van de wereld. Met een houding van niet weten. Erbij zijn zonder oordelen. Het te ondergaan. Er niet iets bij denken. Er niet iets van denken. Niet oordelen. Erkennen en getuigen van wat is. En overgaan tot sociale actie. En dat wil zeggen, dat vertalen in een vraag van: wat doe jij? Wat doe jij? En dat sluit naadloos aan bij de koan van Hisamatsu. Wat doe jij als niets meer werkt? Als je geen kant op kan met je machteloosheid. Als je in het nauw gedreven voelt. Als je je misschien wel schuldig voelt. Wat doe jij? Wat doe jij? En dan is een doorbraak mogelijk in die horizontale en dieptedimensie, omdat je ze verbindt met elkaar. De gelofte aan de mensheid van Hisamatsu is in beknopte vorm de essentie van het gedachtegoed van de VAS. De gelofte is een oproep om waarachtig en authentiek te leven. Te worden wie je ten diepste bent. Te leven als het volkomen ongehinderde en vrije, ware zelf. En dit tot uitdrukking brengen in egoloos handelen. Niet van mij. Niet van mij. We worden ons bewust van de doodstrijd die persoonlijk en maatschappelijk is. Want we zijn onderling verbonden met alles wat is. En we zijn mede verantwoordelijk voor onder andere de verschrikkingen van Auschwitz. En daar sprak Masao Abe over in de tweede helft van de vorige eeuw. Hij kwam regelmatig naar Europa. En ook in Leuven is hij geweest. En in die jaren sprak hij zijn westerse gehoor daarover aan. En die begrepen dat eigenlijk niet. Die begrepen dat niet, dat een Japanner zich mede verantwoordelijk kon voelen voor de verschrikkingen van Auschwitz. Maar in onze tijd zou hij daar moeiteloos aan toevoegen. Gaza, westelijke Jordaanoever, Oekraïne, Afghanistan en ga maar door. We zijn mede, we dragen mede verantwoordelijkheid. Want Masao Abe spreekt in dit kader van een individueel karma en een collectief karma. Collectief karma als gehele mensheid. En hij reikt ons daarmee een handvat voor de rijkwijde en betekenis van de suprahistorische betekenis. En we zijn mede verantwoordelijk voor ons eigen handelen, maar omdat we één zijn met die gehele mensheid, werkt dat door in horizontale dimensie en krijgt betekenis in die dieptedimensie van ons mens zijn. Het is als een steen die je in een vijver gooit en die rimpelingen geeft. Alles wat wij doen heeft effect op de werkelijkheid. Alles heeft effect. En dat geldt ook voor het zitten. Ons zitten hier. Dat werkt door in alles. Dat is niet alleen beperkt tot hier. Het werkt door. Veel meer door. Wij gaan de wereld weer in en het werkt door. Wat wij hier ervaren, dat kunnen we weer uitdragen. En onbewust gaat dat. Hè? Dat gaat niet, wat dat ga ik nou eens doen. Nee, dat werkt in onze houding. In ons handelen kan dat doorwerken. Maar niet alleen daar, hè, want het is allemaal veel groter. Veel groter. Het werkt overal in door. In onszelf, onze relaties, onze omgeving en de samenleving waarin we leven. Suprahistorisch, want het werkt door in ruimte en tijd. Het doet ertoe wat jij doet. Wat ieder van ons doet. Alles telt. Met de gelofte aan de mensheid doet Hisamatsu een appel op de gehele mensheid. En we kunnen ons niet afwenden van de wereld en van medemensen. Hè, want we zijn onderling verbonden. En het westerse boeddhisme geeft de laatste jaren daar steeds meer ruimte aan. Hè, voor vormen van geëngageerd boeddhisme, van geëngageerde beoefening. En die geeft hiervoor handvatten. En sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is dat vanuit verschillende invalshoeken ook gebeurd. Hè, Thich Nhat Hanh deed dat met een nadruk op mindfulness en interbeing. Bernie Glassman deed dit met zijn Peacemaker Orde en Bearing Witness Retreats. En waarmee hij in 1994 is begonnen in Auschwitz. En zijn werk wordt nu door Frank de Waele, dat is ook een van mijn leraren, dat wordt door Frank de Waele voortgezet. Hij is de opvolger van Bernie Glassman. En de meest recente retreat was in mei. En dat was de Baby and Mother Retreat in Ierland. En we weten allemaal, we hebben allemaal gehoord van de verschrikkingen die daar zwangere vrouwen in de vorige eeuw is overkomen. En dat de baby's werden afgenomen. Nou, dat is een verschrikkelijk verhaal. Maar daar is een retreat onlangs gehouden. En andere retreats worden gehouden rond racisme. Rond de Native Americans is er een retreat geweest. En in 2023 was er ook een in Lützerath. Dat onherbergzame landschap van de bruinkoolmijnen in Duitsland. Dat is ook een hele... Nou ja, dat hebben jullie ook allemaal in dat nieuws gehoord. Hoe dat allemaal daar gegaan is uiteindelijk. En maar steeds op bepaalde plekken... waar de natuur geweld aan is gedaan... of waar mensen geweld aan is gedaan... daar gaan men naartoe... en is getuige van wat is. Maar laten we ook vooral niet het eco-boeddhisme... van Joanna Macy vergeten. Hè? Zij heeft het werk wat weer verbindt opgericht. En dat doet ze al 40 jaar. Ze is nu... Ik denk dat ze iets van 94 is. Maar ze is er al haar hele leven zo'n beetje mee bezig. Ruim 40 jaar. Bekijk dat. Zoek dat eens op. Want dat is ook prachtig. Omdat het namelijk weer... veel mensen raken enorm in verwarring ook vanwege de klimaatcrisis die er is. En zij heeft dat programma ontwikkeld. En dat is gericht om het contact weer te herstellen met de... genereuze, levengevende aarde die ons voedt en in leven houdt. We zitten dus met en voor de gehele werkelijkheid. En onze verantwoordelijkheid nemen en doen wat we moeten doen. En iedereen moet dat ook zelf ontdekken wat bij jou past. Hoe dat er voor jou uitziet. Want iedereen is ook uniek. Het kan groot en klein zijn. Het maakt niet uit. En we komen erachter door te luisteren naar de stem van ons hart. En het gaat erom dat we onze gaven ten volle ontplooien. Ieder volgens de eigen roeping in het leven. Waarachtig leven. Ik dank jullie wel. Dank jullie wel.